Nieuw Aquarius Red Peach Zero Sugar. Met zijn heerlijke frisse persiksmaak zonder suiker draagt Aquarius bij tot jouw dagelijkse hydratatie en helpt zo mee om je vochtbalans op peil te houden tijdens alledaagse, actieve momenten. Thuis, op het werk of onderweg. Ook verkrijgbaar in smaken lemon en orange. Probeer hem nu.
Wie reist met NS, reist net even anders.
Wij reizen groen, zonder moeite te doen.
Oh, zo kan je dus ook een dagje weg.
En wij werken in stilte.
In stilte?
Nou ja, met oortjes dan.
Oh,
zo gaan we iedere dag vooruit.
Wij allemaal! Come on, let's go.
Stap je ook in?
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een extra aflevering over de horrorzomer.
Ja, daar hebben we hem weer, de eikenprocessierups. Brabant zucht nog steeds onder de eikenprocessierups. Het zijn er 3 keer zoveel als vorig jaar.
Mocht je die normale take nou al vervelend en misschien een beetje eng vinden, dan heb ik nieuws waarvan je kunt schrikken. Want in Duitsland, vlakbij de Nederlandse grens, zijn 6 reuzeteken aangetroffen. 3 keer zo groot als de variant die we hier kennen.
Het misschien wel grootste mierennest van Nederland is ontdekt door Jinze Noordijk.
Een van de giftigste dieren van Europa zorgt voor veel ellende aan de Nederlandse stranden. De kleine Pieterman is een visje van 10 centimeter met een gemene giftige stekel.
Ja, de zomer staat in het teken van jeuk, van gekriebel, van gesteek, van geprik, van allerlei enge beestjes die ineens in Nederland zich roeren en ons het leven zuur maken. Van rupsen tot kleine vissen tot nieuwe teken. Wie het de media de afgelopen weken een beetje gevolgd heeft, die kan zich echt verbazen en verwonderen over al het enge dat de natuur te bieden heeft. En nu is het altijd in de zomer dat er wat meer aandacht komt voor beesten. Ik denk dat de meeste mensen zich nog wel herinneren dat er ooit een puma verscholen zal zijn op de Veluwe. Maar hier hebben we toch te maken met een ander soort komkommernieuws, namelijk van het oprukkende dier dat ons overlast bezorgt. Maar daarmee gaat ook een paar, ja, vaker wat onduidelijkheid gepaard over wat zijn die dieren precies, waar komen ze vandaan. En vandaag gaan we hier in Onbehaarde Apen eigenlijk al die plaaginsecten langs. En we gaan even de feiten van fictie schrijven.
Ja, dus het is geen noodnieuwsbulletin om jullie te waarschuwen voor al die griezels die in Nederland rondlopen en kruipen.
Nee, en Gemma Venhuizen, jij bent hier. Jij zal onze gids zijn door deze nieuwe enge natuur vandaag.
Ja.
Heb je zelf last gehad van een beest deze zomer?
Ik heb nu alleen een soort fantoomjeuk, nu ik die intro net hoorde. Maar verder, nee, ik tot nu toe ben ik er redelijk ongeschonden van afgekomen. Ik heb wel hard gelopen in eikenprocessierupsgebied, maar nou ja, misschien ging ik zo hard dat de brandharen achter me aan pas uit de bomen vielen.
En aan tafel zit ook Hendrik Spiering.
Hallo.
Wat was jouw rotbeest van deze zomer?
Nou, ik ben toevallig een paar dagen geleden door een wesp gestoken. En het is, laten we zeggen, bijzonder interessant hoe de jeuk zich ontwikkelt.
Maar dat vind ik een hele klassieke aanvaring met een insect.
Wesp is niet 2019.
Het is ook geen horrorwesp. Het is gewoon een doorsnee wesp die toevallig klem kwam te zitten daar.
Gewone natuur kan ook jeuken, is de boodschap.
Ja, dus ik denk dat het ook, als we het af gaan zetten tegen de gewone ellende die in het land is, dan zal het nog wel meevallen, denk ik, met de nieuwe plaaginsecten.
Nou, we gaan het zien. En Gemma, jij bent onze gids. Je hebt een soort safari langs allerlei plaagbeesten voorbereid.
Ja, we gaan er dus 5 noemen. Leek me leuk, die ook specifiek dit jaar goed in de media aandacht zijn. En jullie hebben misschien al wel gehoord van het mediterraan draaigatje. Ja?
Nog jij hebt het
associaties?
Er altijd
over. Ja, dat mag jij niet zeggen. Maar Lucas, weet jij wat het is?
Ik wist, totdat jij er een paar weken geleden over begon, nog niet wat het was. Ik geef wel alvast 10 punten voor de naam, voor een zomerinsect. Want het woord mediterraans zit erin, wat dan een soort vakantiegevoel oproept. En het woord draaigatje, dat ook iets jeukerigs.
Een soort Wulpse zomerclip heb je meteen, kun je wel je
voor. Er gaat niet echt dreiging vanuit, vind ik.
Nee, maar nee. Als je me zou van tevoren, dus een paar weken geleden had gevraagd van wat voor beest dit is, had ik het niet kunnen raden. Want het is een
mier.
Een mier.
En een mier die al sinds 2013 in Nederland voorkomt.
Ja, we staan hier in een Wageningse straat. En hier is in 2013 het mediterraan draaigatje voor het eerst eigenlijk in Nederland aangetroffen. Dat is een soort die het hier goed doet, omdat de zon hier precies de stoep verwarmt en de muren verwarmt. En hij doet het zelfs zo goed dat er één nest is ontstaan van 180 meter lang. En nou ja, als we wat verder lopen, zie je eigenlijk dat overal langs die rand lopen de mieren. Die gaan de tuinen in op zoek naar honingdauw van de bladluizen. Ze komen ook binnen in de groenbak en ze zitten zelfs onder de dakpannen met hun nesten. Het wordt wel algemeen als een probleem ervaren, ja.
We hoorden hier Jinze Noordijk van de Stichting IJs. En hij was het die in 2013 in zijn eigen woonplaats in Wageningen dus de eerste kolonie van het Mediterraan draaigatje aantrof.
Echt een enorme kolonie. Ik bedoel, als je in het bos wel eens langs een rode bosmiernest bent gefietst. Ja, dat is een bescheiden hoopje met van die dennennaalden. Maar 180 meter stoep ondergraven. En die stoep was ook al deels aan het inzakken. Dus die kolonie zat er al een tijdje. Want dat heb je natuurlijk niet. Ik bedoel, je begint niet vanuit het niets met een kolonie.
Het is ook wel intrigerend dat hij in Wageningen is ontdekt, waar natuurlijk relatief heel veel mierenkenners zitten. Dus de oudste kolonie zal waarschijnlijk wel ergens anders zitten, waar er nooit iemand gezien
heeft. Ja, allicht. Ik bedoel, ook in Alkmaar is geloof ik al een kolonie. En in Alphen aan de Rijn, nou ja, ze zijn op meerdere plekken in Nederland gesignaleerd.
Want als je er geen verstand van hebt, denk je, oh, mieren.
Want aan de mier zelf zie je niet per se, kun je niet direct zien dat het een bijzondere mier is. Dat hij overlast geeft zoals hij in Wageningen doet.
Nou, het zijn vrij kleine zwarte mieren.
Zoals alle mieren en, eigenlijk.
Ja, nou, rode bosmieren die zijn iets rooier, ja, iets groter.
Ja, die heet ook rode bosmieren.
Maar het leuke aan deze mieren is, zo komen ze ook aan hun naam, dat ze een heel flexibel achterlijf hebben. Dus tijdens het lopen kunnen ze een beetje heen en weer schudden met hun kont en een beetje op en neer. Dus die draaiende bewegingen die zorgen voor het naam draaigatje.
Het is een beetje een wiebelpas.
Ja.
En is bekend waarom? Of... Dat zeggen ze niet.
Tot nu toe heb ik heb nog gevraagd, want ze hebben bij de boven de stoep zie je dan vaak een soort zandhoopjes, cirkelvormige zandhoopjes. Ik vroeg nog aan de mierenexpert die ik sprak, André van Loon van het Kenniscentrum voor Insecten IJs, hoe dat zat. Maar die cirkelvormige zandhoopjes hebben daar niks mee te maken, nee.
En die André van Loon, die kon jou ook iets vertellen over waar komt zo'n dier ineens vandaan? Want die kolonie wordt ineens gezien, ineens hebben we er een mier bij. Maar die komt hier natuurlijk op een of andere manier uit het Mediterrane gebied hier terecht.
Nou, dat deze hier gewoon gekomen is, dat is denk ik gewoon puur door de mens, doordat hij zijn meegekomen met planten, met potplanten en de handel in met name ook mediterrane planten, olijfbomen en dergelijke. Dat wil je niet weten wat er allemaal wordt ingevoerd sowieso, ook uit de tropen. Dus er komt best wel veel binnen op dit gebied. Ook allerlei andere mieren. Maar vaak zijn dat alleen maar losse beesten. En die gaan vanzelf dood. Dus dat is dan geen kolonie. Dus dat kan niet zoveel kwaad. Maar in sommige gevallen dan zit zo'n nest gewoon in zo'n pot. In zo'n olijfbomenpot. En ja, zo is het waarschijnlijk gekomen.
Okay, dus we hebben de mieren in tuinaarde eigenlijk rondom de planten die hier deze kant op komen. En die hier in tuincentra kan komen. Maar goed, dat is een proces dat aan de gang is. Die mier is hier eigenlijk al. Die heeft zich al in kolonies gevestigd, zeg jij nu. Het haalt deze zomer het nieuws. Is het een plaag? Is het een plaaginsect?
Nou, er zijn volgens mij tussen 2013 en 2018 in totaal 10 kolonies waargenomen. Als je dat vergelijkt met de plaagmier, want we hebben ook een soort die echt de plaagmier
die
sinds
heet
de jaren 60 komt die in Nederland voor.
Is, die geloof staat ik, je uit te jou op de hoek van de straat.
In het hele tijdsbestek van 1960 tot zeg vorig jaar zijn er ongeveer evenveel plaagmierkolonies gesignaleerd in Nederland als nu in die paar jaar van deze nieuwe mier, van dit mediterraan draaigatje. En dat laat wel zien iets van die invasieve kracht. Ik bedoel, je kunt zeggen 10 kolonies, goh, dat valt toch nog wel mee. Alleen het probleem is dat die kolonies zo groot zijn. Zo'n superkolonie ontstaat niet voor niets. Want wat ze kenmerkt, het zijn eigenlijk 3 soorten mediterrane draaigatjes die heel nauw met elkaar samenleven. Maar wat
zijn soorten, 3 soorten?
Ja, ze noemen het ook wel het mediterraan draaigatjes complex. Maar dat kun je als buitenstaander kun je dat allemaal niet. Als je ze in huis haalt, dan ga je echt huilen. Nee, want Het probleem is dat per kolonie zijn meerdere eileggende koninginnen. Normaal heb je dan in zo'n mierenhoop heb je dan één koningin. En na één keer per jaar gaan ze allemaal voortplanten. En dan vliegen er weer een paar uit. En zo verspreiden ze zich. En dan gaat die nieuwe koningin op een nieuwe plek. Gaat ze dan weer haar eigen kolonie vormen. Maar hier is het allemaal één grote knusse boel. Ook wel wat incest uiteindelijk. Dus André van Loon zei, ja, wie weet dat in de toekomst na tientallen jaren dat het zo'n kolonie juist ook weer kan schaden. Dat je minder diversiteit...
Want je hebt een beperkte diversiteit hier, want er zijn maar een paar kolonies. En er komen geen mediterrane draaigatjes eindeloos bij vanuit buiten.
Nee, precies. Tenzij wij olijfbomen blijven importeren. Maar het probleem is dus dat zo'n kolonie in korte tijd enorm kan uitbreiden. En ja... Als jij dan een eenzame rode bosmierkoningin bent en je wil je eigen kolonie in de buurt beginnen, is een beetje treurig, want ze concurreren ook wel, nou niet die bosmieren, maar wel andere soorten inheemse mieren, zoals de wegmier, om leefruimte. Want ze zitten vaak onder tegels, ik noemde net die stoepen al, dat is toch net wat warmer. En ja.
Is dat het probleem? Want ik heb nog geen probleem gehoord. Nee, want nee. Vroeger, je hebt ook wel eens dat zo'n nieuwe soort met gejuich wordt binnengehaald. Meer die biodiversiteit.
Ja, hoera, we hebben weer een nieuwe exotische mierensoort. Nou, je zou het kunnen, natuurlijk voor de andere mieren is het een probleem. Maar waar mensen vooral over klagen, is over hun verzakkende tuinen. Ja, weer die instortende tegels. Dus als je tuinbezitter bent, dan baal je. Maar ook over hun plakkerige planten. Want die mediterrane draaigatjes, die houden graag bladluizen als een soort
soort huisdieren. Oh, het zijn hele geavanceerde mierensoorten.
Nou, er zijn wel meer mierensoorten die dat doen, hoor. Maar die melken dan eigenlijk de bladluizen voor de honingdauw. Die lekker zoete, kleverige voedingsstof. Maar daarmee houden ze dus ook dan lieve heersbeestjes, die normaal de bladluizen opeten op afstand.
Dus dan worden er alleen maar meer bladluizen, meer plakkerige planten.
Dus de tuinbezitter klaagt, oh jee, mijn tuintegels en mijn tuinplanten. De gemeente die zal vooral zich zorgen maken over de stoepen. Ik bedoel, het is ook niet heel prettig als er allemaal voetgangers opeens door de stoep heen zakken. En wat ook nog een risico zou kunnen zijn, is dat ze relatief vaak, maar dat is vooral in het buitenland gezien, zich in van die elektriciteitshuisjes ophouden. Of ook in huizen wel in de buurt van stopcontact. En dan kan er natuurlijk kortsluiting en brand, et cetera, ontstaan.
Ik probeer het even te begrijpen, want voor de krantenlezer, die leest ineens over het mediterraanse draaigatje, maar het is ook wel
mediterraan,
iets... Mediterraan, draaigatje. Maar het is ook wel iets waar je bij stil moet staan om te weten dat die mier erbij is en dat die problemen kan geven.
Ja, dus ik bedoel, je bent echt een pechvogel als je hem in je tuin hebt of in je huis, want die superkolonie die kun je niet heel makkelijk meer wegkrijgen. Maar... Ja,
de
plaagpotentie, als we nou van elke soort even de plaagpotentie bepalen, dan zou ik het toch vrij gering noemen.
Ja, dus
het is ook geen medische, het is niet dat je er echt een nare ziekte aan kan overhouden.
En het geeft geen grote overlast. Dorpen raken niet ontwricht doordat ze ondergraven zijn door het mediterraan draaigatje.
Honden verdwijnen nog niet.
Laten we deze podcast over een jaar of 50 nog eens terugluisteren en dan lachen we misschien minder.
Ik heb nog een vraag, zijn die 10 kolonies, zijn dat dan 10 nieuwe ontsnapte draaigatkolonies? Of zijn die verwant aan elkaar?
Nou, als je naar de verspreiding kijkt, dan vermoed ik dat die gewoon afzonderlijk van elkaar in Nederland zijn binnengekomen. En wat André van der Lonen ook aan de telefoon zei, is dat er ook volgens mij wel eens een tuincentrum is ontruimd waar ze dan die soort bijtijds hadden ontdekt. En dus dan is die hele olijfbomencollectie toen verwijderd.
Vernietigd.
Voorkomen is beter dan genezen. Dus ja, het kan zich op afzonderlijke plekken voordoen.
Oké, matige overlast, maar de gemiddelde Nederlander hoeft zich hier geen grote zorg, hoeft hij niet wakker te liggen van het mediterraan draaigatje.
Nee.
Klinkt als een, hoeveel sterren geef je het mediterraan draaigatje? Als het gaat om plaaginsect zijn.
Oei, op een schaal van 1 tot 5?
Ja.
2,5?
Zoveel nog.
2?
Ja, je bent wel erg.
Als we nou een driekoppige jury is beter dan een eenkoppige jury. Hè?
Ik heb nog geen verzakkende stoepen. Dat is het probleem.
Jij woont zeker op 3 hoog of zo.
Nee, helemaal niet. Ik heb mijn eigen mierennest.
Ik vind 2 sterren ook wel ver. 2 sterren voor het draaigatje.
Goed.
Oké.
Okay. Okay. Ben benieuwd waar we eindigen.
Ja, ik ook.
Want draaigatje gehad. Nu gaan we door naar...
Naar eentje die veel breder bekend is in Nederland in ieder geval. De eikenprocessierups.
Ja, dat is wel wat anders.
Je hebt alleen maar op mijn armen. En op mijn borst. Het jeukt. En als je niks te doen hebt, dan begint te krabben in je slaap en zo.
De rupsen komen uit de eiken aan de overkant van de straat en zijn door de harde wind richting de huizen gewaaid. De mensen die daar wonen hebben zoveel overlast dat ze voorlopig ergens anders logeren.
De buurt ontvlucht. Kinderen 's nachts huilen, bonken tegen de muur, onderkosten, krabben, jeuken. En het ergste is naar een dokter lopen, ziekenhuis gaan en dan een diagnose die gesteld wordt dat ze schurft hadden. Dus ze schaamden zich eigenlijk al.
Maar dat was het niet.
Dat was het niet, dat was de processierups.
We hoorden hier een verslag van RTL. Dit was het jaar van de eikenprocessierups. Als je gewoon keek naar hoeveel mensen jeuk hadden, er last van hadden. Ik bedoel, volgens mij heeft elke lokale omroep vele reportages gemaakt over overlast in dorpen. Als je pech had, dan zat je ongeveer juni was het denk ik echt de hele dag te krabben, als ik het een beetje gevolgd heb.
Ja, en dan moet je er ook wel weer gevoelig voor zijn, want niet iedereen in zo'n dorp had er dan even...
Is er een verschil in gevoeligheid? Ik dacht dat iedereen gelijkelijk trof.
Nou, je hebt vooral dus sowieso qua landelijke verspreiding was het vooral in Oost-Nederland.
Ja, je moet wel in contact komen met je haren.
Ik was natuurlijk in Drenthe en het was verder ook in Noord-Brabant en zo is er ook wel berucht om. Dat je al die lange rijen eikenbomen langs de wegen ziet staan. En allemaal met die rood-witte linten pas op eikenprocessierups. Maar het kan op verschillende manieren kunnen die kleine brandhaartjes. Hè, want daar praten we om. Zo'n eikenprocessierups die heeft... Per stuk hebben ze zoiets van 700.000 brandhaartjes van 0,1 millimeter groot. Die hebben weerhaakjes en die kunnen zich of in je huid zetten of in een heel naar geval in je oogbol. In je longen ook, dat je kortademiger wordt. Dus het kan op verschillende manieren om zich heen grijpen. En het is maar net, het heeft ook met een persoonlijke gevoeligheid te maken. En ook inderdaad met de blootstelling daaraan.
Waar ik wel benieuwd naar ben is... Ik bedoel, 2019 was duidelijk een eikenprocessiejaar. Maar 2016 was dat niet in mijn herinnering. Hoe komt het dat er nu ineens zoveel rupsen zijn of dat ze zoveel overlast geven?
Ja, het is interessant. Dus eigenlijk 2018 was al de opmars naar deze plaagzomer. Toen waren er ook al opvallend veel eikenprocessierupsmeldingen. Lekker lang woord. En ik sprak met onderzoekster Sylvia Hellingman, ook weer van een kenniscentrum. Zij is verbonden aan het kenniscentrum eikenprocessierupsen. En zij doet ook al tientallen jaren onderzoek naar de soort. En een van de belangrijkste factoren op dit moment lijkt het wegvallen van natuurlijke vijanden te zijn. Want die rupsen die hebben best veel vijanden, onder andere sluipwespen en bepaalde vliegen, gaasvliegen, maar ook lieve heersbeestjes. En juist door het gebruik van onder andere bestrijdingsmiddelen kelderen die sluipwespaantallen. En daardoor hebben de eikenprocessierupsen vrij spel. Dat is één.
Is dat zeker of is dat een hypothese?
Nou, dat zijn ze nu nog aan het onderzoeken. Maar ik heb meerdere onafhankelijke insectenkenners gesproken. En die noemen dit allemaal als de verklaring. Koolmezen eten ook eikenprocessierupsen. Maar die moeten dan wel weer voldoende nestelplekken, schuilgelegenheid hebben. Terwijl wat je nu ziet aan die eiken is dat het... wat ik net al even noemde, dat het vooral lijkt plaats te vinden in de eiken die langs de wegen staan. En er wordt flink gemaaid, er is weinig diversiteit in bomen. En in bossen bijvoorbeeld, zei Sylvia Hellingman ook, heb je veel minder overlast van die eikenprocessierups. Omdat daar toch ook de diversiteit aan natuurlijke vijanden ligt hoger. En je hebt minder die monocultuur van de eiken, waardoor de plaag zich heel snel kan uitbreiden. En dat lijkt er nu aan de hand te zijn.
Maar dan klinkt het toch als een wat structureler probleem. Namelijk het wegvallen van die natuurlijke vijanden. Dat is niet ineens dat we dat in 2020 gerepareerd hebben. Dus moeten we ons een beetje opmaken voor een toekomst, een nabije toekomst in ieder geval, waar we vaker overlast gaan krijgen van deze rups.
Nou, als je naar de geschiedenis kijkt, dan is het wel interessant dat ook al in de 19e eeuw, echt rond 1850, werd er melding gemaakt van eikenprocessierupsplagen. En ik las nog in oude kranten dat begin 20e eeuw, volgens mij was het 1924, dat in ieder geval in Duitsland hele badplaatsen werden ontruimd. Dus er zijn al vaker plagen geweest en die zijn ook weer afgenomen.
Maar ik herinner me ook dat de eikenprocessierups rukte op uit het zuiden. Op een gegeven moment is die de rivier overgegaan. Toen kwam die op een gegeven moment ook in Utrecht.
Ja, maar ik denk dat toch niet, media, dus, dat ja. Is toch... Hè, jij noemt ook weer de rukte op. Dat is weer een van die militaire metaforen van de plaaginsecten nemen ons land over. En dat is denk ik iets waar we ook weer de feiten van de fictie moeten scheiden. Want die soort, die is er... De afgelopen 30 jaar is die sowieso alweer met regelmaat in ons land waargenomen. Daarvoor was hier waarschijnlijk ook maar gewoon in wat minder grote aantallen. Want... hoe groter zo'n soort wordt, het kan ook weer zijn dat er parasieten of dat er ziektes ontstaan onder de rupsen. Tegelijkertijd droogte en hitte houden ze ook niet van. Dus
hitte ook niet?
Nee, wat je ziet is als het de nesttemperatuur boven de, volgens mij is 32 graden komt, dan gaan ze soms eens de grond in om een koeler moment af te wachten. Daarom zag je vorig jaar ook dat er in september nog heel veel overlast was. Dat ze juist met die koelte weer omhoog kwamen. Dat is vrij uitzonderlijk, want normaal denk je, nou, we zijn nu wel over die processiepiek heen. Maar ze kunnen ook als pop, en dat is al in 1968 in Roemenië onderzocht, kunnen ze jarenlang in de grond overwinteren.
Oh, dus dan verpoppen ze in de grond?
Ja, dat is die diapauze eigenlijk. Dus dan hebben ze een soort ruststadium in hun popstadium.
Een soort winterslaap voor insecten.
Ja.
Eigenlijk.
En het kan dus ook nog zijn dat ze dat een deel van de huidige eikenprocessierupsen die tactiek toepast. En dat we op die manier over een paar jaar opeens weer met een nieuwe plaag zitten.
Ja, dus als guerrilleros onder de grond gaan.
Ja, dus die plaagdynamiek die. Ja, die zit er wel in, maar het hangt dus ook van het weer af, van allerlei andere omstandigheden. Of het zo uitbarst, zo'n brandharen wind die we deze zomer hebben gehad.
Ja, maar ja, het probleem is natuurlijk inderdaad wel van hoe meer rupsen er zijn, hoe makkelijker dat om zich heen kan grijpen.
Maar ja, je noemde net ook die virussen, weet je, van als je met zoveel aantallen rupsen op een plekje woont. Ik bedoel, misschien is het voor de rupsengriep dan wel juist veel makkelijker.
Ja, op den duur zou me dat niks verbazen, maar hè, net als je van tussen vorig jaar en dit jaar ziet, kan best dat de volgend jaar ook nog er weer. Ja. En natuurlijk wordt er wel onderzoek gedaan, hoe kun je dat aanpassen? Niet wegbranden is het
devies. Nee, want ik zag dat kan ik nu zo wel zeggen, een hele optocht van oplossingen.
Een processie, ja.
Ja. Met dat je het in met haarlak moest fixeren en
je moet goed
stofzuigers.
Kijken je kunt die oplossingen kun je allemaal verdelen in verschillende soorten oplossingen. Je hebt de acute jeukbestrijding.
Ja, precies.
Je hebt wat doe je met de rupsen? Wat doe je met de nesten die ze hebben gebouwd? Wat doe je
met de vlinders of de motten?
Met de vlinders kun je er ook nog iets mee doen. Dus er is inderdaad een heel de rupsjeuk misschien, maar de mens is inventief.
Ja, want misschien is er gewoon ook heel weinig aan gedaan. Dat iedereen dacht, ja god, die eikenprocessierups.
Nou ja, dat is natuurlijk wel vaker. Als er eenmaal een echt grootschalig probleem zich voordoet, dan ontstaat de interesse, ook de interesse in oplossingen. En of dat op den duur is met het produceren van lokstoffen waar de volwassen eikenprocessievlinders op afkomen, waardoor ze op die lokdoosjes afkomen in plaats van op de vrouwtjes. Dat zou een optie kunnen zijn. Of ze toch wegvangen en dan bij hele hoge temperatuur verbranden. 600 graden.
Rupsen bedoel je?
Ja, dus er zijn diverse...
En het moet zo hoog, omdat anders die dingen, die haartjes alleen maar vrijkomen.
Ja,
wat je in de jaren 90 nog wel eens zag, dan werden ze echt uit de boom gebrand. Dus met een soort toorts werd er dan opgeblazen. Maar dat wordt nu afgeraden, omdat door de werveling van de lucht krijg je dan toch dat je die haartjes eigenlijk alleen maar extra in de lucht
hebt. Ja, die zijn misschien bestand tegen die hitte ook.
Nou ja, en los daarvan, ik bedoel, hoe slim is het om in een droge, hete zomer met een toorts in de buurt van een boom te komen? Maar mag ik nog één leuk ding ook vertellen over de eikenprocessierups? Want ik had altijd een zwak voor hem. omdat die processie rups, die dankt zijn naam, omdat ze allemaal in een leuke optocht achter elkaar aanlopen als ze 's nachts naar boven in de boom gaan om daar jonge eikenblaadjes te eten. En als je ze, dus
ze wonen niet in de boom dus?
Ja, zo, beneden in een nest met z'n allen, veilig tegen de sluipwespen. Maar 's nachts gaan ze dan echt zo heel mooi in een rijtje achter elkaar aan. En onderzoekers hebben dat in het verleden ook wel eens gedaan. Als je ze in een kringetje zet, dus je laat de voorste achter de achterste aanlopen, dan blijven ze vermoedelijk tot in de eeuwigheid zo cirkeltjes maken.
Dat is wel heel vroom.
Toegegeven, het maakt ze iets sympathieker, maar als je niet kan slapen van de jeuk, troost die gedachte je ook weer weinig, denk ik.
Ja, oké, nou cijfer dan maar.
Ja, geef maar. Ik bedoel van, ik heb het gevoel als de draaigatje er al 2 krijgt, dan ben ik benieuwd wat de eikenprocessierups.
Plaagpotentiecijfer. Ja, op nog steeds een schaal van 5 doen we. Ik zou misschien bijna 5 zeggen, maar dan vanwege die leuke eigenschap zeg ik 4,5.
Maar dan, ja, 5, dan denk ik ook van, het is jeuk, het gaat over. Het is heel vervelende jeuk, maar er gaat niemand aan dood. Maar goed, dat is bij plaaginsecten is het ook meestal niet levensbedreigend natuurlijk. Dus het is een eigen categorie, het plaaginsect.
Jij wil de 5 sterren bewaren voor doden?
Nou, dat hoeft niet per se.
Want we kunnen maar het zou wel helpen voor de categorie 5.
Dus ik zou zelf 4 zeggen, 4. Omdat het doel, er hoeven geen ledematen worden afgezet of... dat mensen in coma raken of dat soort dingen.
Ik denk dat 4 daar kan ik me wel mee leven.
Goed, tijd voor de volgende.
Welk dier heb je nu voor ons in petto?
Nummer 3. Ja, een dier, dat denk je maar. Want ook planten kunnen plaagsoorten zijn. We zijn nu bij de Awesome Ambrosia aangekomen.
Dat is wel een hele mooie naam. Klinkt als een godendrank.
Ambrosia was toch wat de goden op Berg Olympus.
En de Awesome.
Nectar en ambrozijn.
Ja.
Maar het was wel licht alcoholisch, toch? Die Ambrosia.
Volgens mij hebben mensen het nooit gedronken. Dus.
Maar goed, een plant met zo'n mooie naam heeft een duivels trekje.
De hooikoortsplant Ambrosia komt steeds meer voor in Nederland. En dat is slecht nieuws, want dit onkruid kan in de toekomst ernstige klachten veroorzaken en het hooikoortsseizoen verlengen.
Het vervelende van die plant is dat hij heel laat bloeit. Pas vanaf augustus zo'n beetje tot en met oktober. Heel laat dus, veel later dan de meeste planten die bloeien. Het pollen van... Het stuifmeel van Ambrosia kan hooikoortsklachten veroorzaken bij mensen. Waardoor als die plant zich hier massaal zou vestigen, als we daar niets tegen doen, dan kan dat leiden tot een verlenging van het hooikoortsseizoen met zo'n 1 tot 2 maanden.
Ja, we hoorden hier een fragment van de NVWA die bij de lancering van hun app waarmee je Awesome Ambrosia kan melden eventjes uitlegde wat die plant precies is. Eigenlijk een net post-zomer gevaar dus. Dus dat het voor de hooikoortspatiënten dat je in september nog zit met met je zakdoeken en snotterige neus.
Ja, maar op dit moment is de Awesome Ambrosia campagne al gaande.
Campagne?
Ja, die wordt onder andere door Floron, dat is de stichting voor plantonderzoek in Nederland, wordt er al een paar jaar een soort bewustwordingsactie gevoerd.
Oh, ik dacht dat ze hem gingen uitroeien.
Ja, nou dat is uiteindelijk het doel van die actie. Maar eerst moet je weten dat zo'n plant er überhaupt is, voordat je hem kunt uitroeien natuurlijk.
Maar dan gaan ze kijken waar die allemaal zit.
Nou, vooral gemeentes worden dan aangeschreven van... Kijk of u deze plant in uw, een beetje zo, wanted, dead or alive. Kijk of u deze plant in uw gemeente hebt. De Awesome Ambrosia, die gedijt heel goed op wat kale grond. Dus, weet ik veel, bij een nieuwbouwproject of zo. Een beetje,
bouwterreintjes, ja.
Ja, zanderige vlakte is. Daar kan hij snel zaad zetten. Ik heb met Michiel Verhofstadt, hij is plantdeskundige bij Floron. En hij vertelde me ook waarom het zo belangrijk is om tijdig die Awesome Ambrosia uit te roeien.
We willen middels deze campagne eigenlijk ook echt de planten verwijderen voordat ze zaad zetten. Want één plant kan echt gigantisch veel zaden maken die tot 40 jaar kiemkrachtig blijven. Dus je kunt je voorstellen, als die zaad heeft weten te produceren, dan ben je er niet zomaar vanaf. Dus wat we eigenlijk doen, is we verzamelen alle waarnemingen. Dan kijken we vervolgens op de kaart of deze in openbaar groen zitten. Want we kunnen natuurlijk moeilijk alle particulieren vragen om de planten te verwijderen. Maar dat kunnen we bij beheerders wel doen. Dus we zoeken dan op of ze inderdaad bijvoorbeeld in natuurgebieden zitten of op gemeentegrond. Dan sturen die gemeente of die beheerder een brief met een exacte locatie. En het verzoek om de planten te verwijderen met hoe ze dat het beste kunnen doen. En op die manier hopen we dan dat voordat er zaad gezet wordt, de planten toch verwijderd worden. In ieder geval de grotere populaties.
Dat is indrukwekkend zeg, ja, 40 jaar.
En mooi hoe ze het aanpakken. Dat vind ik ook wel weer leuk om te horen.
Ja, want wat ze er vervolgens aan moeten doen, dat is die planten met wortel en tak er eigenlijk uittrekken. En dan niet bij GFT, maar bij het restafval gooien. Want anders dan heb je via GFT, kunnen ze alsnog die zaden weer gaan verspreiden. Maar het idee is wel dat ze willen nu ook informatie gaan inzamelen over waar de plant precies voorkomt. Dus wel een oproep aan iedereen van: denk je een awesome ambrosia te zien staan, maak een foto en stuur hem in via zo'n site als waarneming.nl. Dat ze iets meer grip kunnen krijgen op hoe groot deze verspreiding is. Want het was nu al dit jaar ten opzichte van vorig jaar, waren er 70% meer waarnemingen van de plant. Dus het kan zijn dat mensen beter zijn.
Ja, dat campagnesucces is.
Ja, maar het zegt wel iets. Of mensen worden er inderdaad bewust van. Of het plantje wordt inderdaad wat algemener dan het was. En waarom verdient hij volgens jou een plekje in de lijst van de horrorzomer van 2019?
Het lijkt me toch heel rot als je als hooikoortspatiënt ben je al niet blij met de lente. Nou, met de zomer weet ik niet, maar er zijn er toch ook nog wel wat vervelende planten. En dan denk je in het najaar eindelijk luchtig opgelucht te kunnen ademhalen en dan slaat de awesome ambrosia nog toe.
Ja, want er zijn ook wel miljoenen mensen met hooikoorts, geloof ik, hè, in Nederland.
Ja.
Een enorm aantal. Maar hoe groot is dit probleem nu? Want het klinkt alsof ze vooral bang zijn dat dadelijk alle wegbermen volstaan met deze plant. Maar ja, laten we zeggen, hier en daar een plant, dat leidt niet tot enorme hooikoorts.
Nou, sterker nog, al rond 1875 was de eerste waarneming in Nederland. Dus dan kun je. Maar wat het probleem nu vooral is dat er heel veel zaden schijnen ook mee te komen met vogelzaad, met vetbollen en zo. Dus ik denk dat er ook pas recent inzicht is gekomen in echt die hooikoortsopwekkende capaciteiten. En dat die nu een beetje door die verspreiding.
Door die extra verspreiding via dat zaad.
Ja, dat die aan het uitbreiden is. Ja. En om te voorkomen, want je ziet het met woekerplanten waar we te lang niks hebben gedaan. Exoten als de reuze springbalsemine of reuzebalsemien en Amerikaanse.
Ik ben ooit nog eens op een reportage geweest met Japanse duizendknoopbestrijders. Sommige sloten staan er dan, of weilandjes staan er dan helemaal vol mee.
Ja, we hebben in die exotenpodcast die we ooit hebben gedaan, hebben we het ook nog over al die Japanse plantensoorten.
Maar ik voel ook wel een soort bewondering. We hebben nu dat draaigatje gehad, wat zeg maar absurde grote kolonies kan maken. En dus een systeem heeft waardoor die bijna onoverwinnelijk lijkt te zijn met zoveel koninginnen. Er is er altijd wel eentje die weer ontsnapt natuurlijk. En deze met ontzettend veel zaad en heel veel dat dan 40 jaar nog kiemkrachtig blijft. Het is echt, we hebben de wereld zo onder controle dat de vijanden die we hebben, die moeten heel wat meenemen.
Die komen van goede huizen, zoals ook deze ambrosia. Awesome ambrosia, moet ik zeggen. Plaagpotentie, Gemma. Hoe schat jij het in?
Even kijken hoor. Wat hadden we als eerste? Het mediterraan draaigatje. Die had een 2. Deze is wel iets vervelender, zou ik zeggen.
Ja, want we hebben hooikoorts tegenover verzakkende stoepen.
Ja, dan zou ik hooikoorts wel laten winnen.
Misschien moeten we het mediterraan draaigatje toch op 1 zetten en dan kan de awesome ambrosia op 2.
Sterren. Dus je bedoelt plaagpotentie. Oké. Okay. Nou, bij deze is het mediterraan draaigatje naar beneden gekelderd. Ja.
Want ik vind het wel, als weet je wat, het is zo'n plant die gaat een stuifmeel in de lucht brengen. Daar kunnen veel mensen last van krijgen.
Maar dan doen we een schaal van 0 tot 5. Goed, dan is 0, dat is helemaal geen plaagsoort. En 1 is een beetje.
Van 0 tot 5, ambrosia 2.
Oké,
dan gaan we nu verder naar een beest wat in ieder geval veel enger klinkt en wat deze zomer echt volop in het nieuws was.
Hoe gevaarlijk is die monster teken? Er wordt heel druk over gedaan. Die monsterteek, of de, zoals u het net al zei, hyalomateek, is een andere teek die wij kennen in Europa en in Nederland. Hij komt veel voor in andere delen van de wereld. Azië, Afrika, Turkije, aan de randen van Europa, de Balkan, voormalig Joegoslavië.
Hoe groot is die?
Hij is inderdaad groter dan de schapenteek die we hier in Europa en Nederland kennen. Hij is 3-4 keer zo groot. Hij heeft indrukwekkend grote monddelen. Hij kan inderdaad een ernstige virusziekte overdragen. En hij, in tegenstelling tot de teek hier in Nederland, die passief op een gastpriet zit te wachten dat er een gastheer langskomt, heeft hij zijn gastheer in het oog, achtervolgt hij ze om te bijten en een bloedmaaltijd te nemen.
Het klinkt echt verschrikkelijk gewoon.
Als ik het zo beschrijf, klinkt het ook wel als een monsterteek.
Ja, we hoorden hier Joppe Hoofjes, internist infectiologie bij het AMC, die bij het Amsterdam UMC moet ik zeggen, bij Radio 1, vertellen over de monsterteek. En je hoort de mensen al griezelen in de studio. Hier moeten we heel erg bang voor zijn, toch Gemma?
Ja, dat was het idee. Ik bedoel, alle tijdschriften en kranten waren tegen elkaar aan het opbieden wat deze reuze teek allemaal wel zou kunnen. Over hoeveel kilometer afstand die zijn prooi al zou kunnen ruiken. Maar ja, Lucas, het is eigenlijk ook wel iets waar jij in bent ingevoerd. Want jij hebt er een fact-check over geschreven voor NRC.
Ja, dat vond ik wel heel erg leuk om te doen. Want het eerst is even goed van de Hyalomma-teek is. Hij heet Hyalomma-teek. En het is dus inderdaad een andere soort dan onze schapenteek, zeg maar.
Ja, voluit. Uit Hyalomma marginatum. Dat is de teek die in Nederland is ontdekt.
En er werd al af en toe gezegd van nou, dat die kan er wel eens hier komen. Want hij heeft hij houdt wat van wat warmere gebieden, van wat open gebied. Dus nou ja, met klimaatverandering, warmere zomers, wie weet komt hij er ooit wel eens. Hij komt ook vaak mee als jong, onvolwassen beestje in vogels. Dan als je van vogel als van Joegoslavië naar hier komt, dan kun je wel zo'n teek meenemen. Maar deze zomer hadden we voor het eerst dat iemand van zijn paard een Hyalomma-teek plukte. En dan heb je een volwassen dier die zich had volgezogen.
En dan wordt hij 2 centimeter, las ik. Dat is dan toch inderdaad niet gering.
Nee, 2 centimeter is een behoorlijke teek. Maar wat jij heel goed beschreef, Gemma, is dat er inderdaad over zijn ja, superkrachten bijna werden hele wilde verhalen gedaan. En ik dacht, dat is wel een goed moment voor een fact-check. En waar ik uiteindelijk wilde checken is, er werd vaak gezegd, de beesten kunnen een slachtoffer 10 minuten of langer achtervolgen en daarbij maximaal 100 meter afleggen. En dat klonk toch een beetje alsof je ineens, weet je gaat lekker wandelen in het bos en ineens kijk je over je schouder en zie je daar een teek zo achter je aan rennen en dan probeer je weg te komen, maar je gaat achter je aan. Het klonk als een horror scenario. En toen heb jij volgens mij, ging nog even googlen, zou er een horrorfilm zijn over teken? En die was er.
Ja, een horror tekenfilm. En dan dus geen Mickey Mouse met een bijl, maar echt...
Ja, dus het appelleerde aan allerlei angsten. Maar het was wel leuk om terug te gaan naar de bron. En je komt er allereerst achter dat er heel weinig onderzoek is gedaan naar welke ziektes dragen zich mee. Weet je, allerlei zinnige vragen om je te stellen. Maar niet zozeer naar wat kan hij nu? Hoe snel is hij? En ik kwam terecht in voornamelijk Russische literatuur. En van veel biologen die eigenlijk dat beest in zijn natuurlijke habitat proberen te beschrijven. En de karakterschets die eruit kwam is dat het inderdaad een teek is die op zich wel ergens wacht in een hol of zo tot er een beest voorbij komt. En als je zo'n kleine teek bent en je zit aan de bodem, dan en een beest dat voorbij komt, dat is een beetje als een zonsverduistering. Want je zit in de zon ergens te wachten, de zon schijnt je holletje binnen en ineens verduistert de wereld en dan denk je van haha, daar moet iets zijn en dan ga je erachteraan. Dus het gaat heel erg, dat onderzoek ging heel erg naar de waarneming van dat beest.
Hoe slim die eigenlijk is.
Ja, en dat hij best goede ogen heeft. Want als gewoon een schapenteek die ergens in de bosjes zit te wachten, heb je helemaal niet zulke... Je wacht tot er iets langs loopt en dan laat je vallen en dan land je op de vacht.
Ja, dat vind ik wel. In de wetenschappelijke literatuur bij teken wordt ook vaak... wordt er onderscheid gemaakt tussen de questing ticks, tussen de teken die op een kweeste gaan, en de ambushing ticks, die dus in een hinderlaag gaan liggen. En dan zei je, die Hyalomma heeft toch wel dat kweeste element, die zoektocht in zich.
Zeker.
En onze oude vertrouwde schapenteek, dat is echt zo'n duidelijke hinderlaag teek die gewoon in het gras zit tot je toevallig langs loopt.
Het is een beetje een ridder en struikrover, zeg maar.
Ja, het is
echt een sprookje.
Het is echt een middeleeuws fantasieboek hierover over schrijven.
Maar wat mij opvalt is dat die teken, mensen die veel buiten komen, die hebben ja, die zijn niet onder de indruk van teken, want die halen ze er gewoon weer af.
Nou, alleen het helemaal, is vanwege zijn ook die boswachters met de nare gevallen van de ziekte van Lyme.
Ja, dat wou ik ook net gaan zeggen. Maar sinds die ontdekking van die ziekte van Lyme, en volgens mij is dat 1 jaar of 20 geleden, is daar iets grimmigs ontstaan. Omdat dat is een vrij vervelende ziekte die je jarenlang kan doormodderen. Hoeft niet, overigens, als je er tijdig bij bent. Maar
nou ja, ik zat dus in die literatuur te gast daar en ik kwam wel op dat die achtervolgingsafstand inderdaad schreef Romanenko en Leonovic, dat waren dan biologen die beschreven van ja, ik kan inderdaad 60 tot 80 meter achter een prooi aan zitten, dus die 100 meter dat klopt ongeveer wel. En,
maar het is dus wel de extreme.
Ja. Ja, ja.
Dan heb je wel een hele lenige teek achter je aan natuurlijk.
Nee, kijk, als je kijkt naar de natuurlijke prooien, dat zijn dus ook grazende dieren. En ik bedoel, die
hoef je lopen ook niet zo hard natuurlijk.
Nee, als ze aan het grazen zijn, dan als je er een beetje achteraan blijft rennen, dan haal je hem op een gegeven moment misschien wel
maar
bij.
Maar ook wel best gevaarlijk. Dan kan je ook vertrapt worden als kleine teek.
Ja, tuurlijk. Het is geen makkelijk leven als teek. Ik bedoel, ik vind het blij dat je het even opneemt voor
een dappere teek.
Maar als het ging om de snelheid, en dat was nog wel moeilijk, maar op een gegeven moment kwam ik in het een soort standaard textbook Biology of Ticks terecht. En toen kwam ik achter dat een volwassen hyalommeteek 1 meter per minuut kan rennen. En dat is best wel snel.
Voor een teek.
Als mens, als wandelend mens, blijf je hem dus wel makkelijk voor. Maar stel nu dat je
net je fetus vastmaakt.
Ja, of je zit ergens je boterham op te eten op een boomstam. Nou, dan krijgt zo'n tikje echt wel te pakken. En op basis van die factcheck kreeg ik nog van RIVM-onderzoeker Hein Sprong filmpjes doorgestuurd van, dan moet ik goed zeggen, Zati Vatasener van de Kafkas Universiteit in Turkije. En die had allemaal filmpjes gemaakt van hier lommeteken. En ik heb geen hele goede meetsoftware op video's. Maar op één filmpje zag je zo'n teek langs een schoen heen rennen. Dus ik ben even uitgegaan van schoenmaat 43. En toen zag ik hem, en dat is dan zo'n 28 centimeter. Toen zag ik hem in 6 seconden wel langs die schoen rennen. En als ik dat omzet, kom ik op 3 meter per minuut. Dus dat is iets sneller dan waar ik voor was uitgegaan in die factcheck.
Maar goed, dan houdt hij dat 3 meter vol natuurlijk.
Dat is heel goed. En ik was blij dat het in de goede orde van vergroten was. Maar ik moest wel zeggen, bij het zien van die filmpjes zie je dus wel een take zo heen en weer schuiven over het over de grond, over de bodem, langs steentjes. En dan ziet het er wel. Het ziet er wel heel anders uit dan onze teken.
Kunnen we die filmpjes nog delen met de luisteraars?
Ja, ik denk als we dat met een goede bron erbij kunnen we, kan ik er eentje online zetten. Maar goed, wat ik wel intrigerend vond van weet je hebt dus een nieuwe take. Daarvan worden dus bepaalde eigenschappen misschien een beetje overdreven of aangezet. En dan vind ik het heel erg leuk om te kijken van, nou ja, wat klopt er nou van? Maar ik ging ook terug naar Arnold van Vliet, die de PR voor de hyalomma een beetje heeft bedreven deze zomer.
Tegen de
hyalomma. En die belde ik daarna over en die zei van ja, weet je, van kijk, de bronnen die jij nu opzoekt, Lucas, die heb ik ook. Weet je, dus dat zijn de bronnen die ik heb. Maar hij zei van het gaat ook daar niet echt om, want het is wel een teken die vervelende ziekte kan overdragen. Ja. En het is wel goed dat veel mensen ervan weten dat er een nieuwe teek is. Want dan kunnen ze hem ook herkennen, zoals gebeurde in Drenthe.
Ja, maar dit is een voorbeeld van zo'n ziekte. Dat is het Krim-Congo-virus. Krim-Congo-koorts kan daardoor ontstaan. En dat is echt een hele nare, levensbedreigende koorts.
En doet hij ook aan Lyme?
Weet ik niet precies. Ik denk dat die Krim-Congo wordt heel vaak genoemd als potentiële ziekte die wordt overgedragen. Maar dan, ja, dus ik zag ook wel ineens door dat gesprek het nut van een beetje media-aandacht of hype voor zo'n nieuw beest. Want dat zorgt er wel voor dat mensen er alert op zijn. Net als op het Mediterraan
dreigen. Maar hoe kan je er nou alert op zijn? Ik bedoel, je kan moeilijk de hele tijd bij het wandelen achterom kijken of het er niet aankomt.
Ja, in Drenthe was het dus een paardrijdster die de paard aan het nalopen was en ineens een teken eraf plukte en dacht, weet je wel, misschien is dat er wel eentje.
En dan is dat voor de kennis over die verspreiding wel van belang. Dat bedoel je eigenlijk.
Ja, ik denk als we niet die media aandacht hadden gehad in juni voor deze take, van hij komt eraan.
Ja, vanuit Duitsland. Ja,
denk ik niet dat we in juli deze take gevonden zouden hebben.
Maar voor de volksgezondheid maakt het nog niet zoveel uit. Want alleen de doktoren, de huisartsen moeten weten dat er nu nog vreemdere ziektes zijn.
Nou ja, dat vind ik hier wel het interessante. Dat als je het over plaagpotentie hebt, is denk ik heel hoog. Als hij hier eenmaal is en hij draagt die nare ziektes bij zich, dan is het een hele nare plaag. En ook levensbedreigend. Maar voorlopig, we hebben er één in Nederland. Dus van een plaag kun je nog niet echt spreken.
En het RIVM heeft hem dus inmiddels onderzocht. Dus voor de medische en insectenkenners is het wel degelijk interessant. Hij had geen virussen bij zich, was de uitkomst.
Maar een verkenner.
Ja, dit was de vooruitgeschoven, de vooruitgeschoven take. Dit alles in acht nemende. Gemma, ik keer me weer naar jou als arbiter.
Wat ik zei over die potentie, dan geef ik hem denk ik toch een 5.
Dit een is 5?
Wel, dit is toch... nu niet. Ik bedoel, nu is hij nog een 0.
Ja.
Maar hij kan wel die hele range van 0 naar 5 overbruggen.
Nou, want dan zou als ik je hem door... een 1 geven.
Want naast hij, een dreig.
Want hij kan gevaarlijk zijn, maar is het nog niet.
Ja. Ik zou het ook, weet je, van 5... Als we echt een dier tot 5 willen uitroepen, dan moeten mensen nu... hun lichaam gaan onderzoeken op aanwezigheid van die take, zou ik zeggen.
Ja, oké. Maar jullie zijn het wel met me eens dat als
Ja, de potentie dan... is groot.
Ja.
Ja, dat moeten we nog zien.
We gaan door naar de volgende.
Naar de laatste.
Ja.
Van de lijst.
De laatste.
Wat heb je nog voor ons in petto?
Nummer 5, de vijfde soort die deze zomer toch ook wel in de schijnwerper stond, en niet voor het eerst moet ik zeggen, was de kleine Pieterman.
Een van de giftigste dieren van Europa zorgt voor veel ellende aan de Nederlandse stranden. De kleine Pieterman is een visje van 10 centimeter met een gemene giftige stekel. Normaal gesproken zorgt hij voor weinig problemen. Maar deze zomer zijn er al tientallen strandgangers op gaan staan.
Mensen lopen hier langs die pier en dan heb je allemaal van die poeltjes langs die stenen. Ja, en dan als ze dan voorbij lopen, dan heb je kans dat ze dus, omdat die Pieterman daar half onder het zand zit, gestoken worden.
Dit giftige visje graaft zich in het zand. De kleine Pieterman. Lifeguard Fred Dictus heeft de afgelopen weken heel wat mensen geholpen die gemeen waren gestoken. Het ergste geval, een man die het visje op wilde pakken.
Hij jankte ze wat, laat ik het maar even grof zeggen. En we hebben hem op de brancard neergezet. En dat deed zozeer die duim dat hij dus eigenlijk flauw viel van de pijn.
En dat gebeurt niet alleen op zijn strand hierbij aan Muiden. Merken ze ook bij de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij.
We komen het dit jaar zeker meer tegen. De afgelopen 4 jaar hadden we over een hele zomer tussen de 0 en de 3 meldingen. En dit jaar zitten we halverwege de zomer al op 12 incidenten.
Ja, we hoorden hier een fragment van RTL over de kleine Pieterman, een hele giftige vis.
Ja, je moet dus een plaatje van hem opzoeken. Ik vind het best een schattig visje. Hij heeft zijn ogen bovenop zijn kop, want hij graaft zich graag in het zand om daar op prooivissen te wachten, zoals grondels, die eet hij graag. Maar naast die ogen heeft hij dus ook wat stekels op zijn rug en dat is in de vorm van een heel leuk klein zwart vinnetje, zo ziet het eruit. Maar als je dat vinnetje aanraakt, dan heb je dus die gifstekel in je lijf.
Dus een aanraking kan al genoeg zijn.
Ja, als je erop stapt, want dat is het dus. Hij ligt in het zand te wachten op zijn prooien. En hij heeft niet echt vijanden, want hij is heel giftig. Dus niemand wil hem eten. Maar als je dan op die stekel stapt, dan heb je dat gif in je voet geïnjecteerd. En het is speciaal, hoe heet dat? Een eiwitgif. In ieder geval een heel naar...
Een zenuwgif. Of een...
Ja, het is een naar eiwit, zo is het mij verteld. Dat wordt geïnjecteerd en dat breekt zich alleen maar af bij heel hoge temperaturen. Dus als je water van meer dan 40 graden over je heen gooit. Zo dus heet als je kunt verdragen, onderzoekers mij gezegd. Dan breekt dat gif zich weer af. En een brandende sigaret er tegenhouden, dat wil ook nog wel eens helpen. Ja, dat is de enige manier om er vanaf te komen. Ja, dus in die zin is het wel een serieuze pijn.
Een serieuze pijn en wat de Koninklijke Reddingsmaatschappij zei, we hebben meer meldingen dit jaar dan in vorige zomers.
Ja, en dat viel mij eigenlijk wel op, want er is ook een Belgische organisatie die heeft tussen 2014 en 2018 met behulp van vrijwilligers hebben ze gekeken naar het voorkomen van de Pieterman langs de Vlaamse kust. Sea-Watch B heet die organisatie. En daarin leek weliswaar sprake te zijn van een kleine toename, maar die was niet significant. En ik sprak ook met iemand van de Wageningen Universiteit, Ingeborg de Boys. En zij is hoofd of adjunct hoofd van het visserijgedeelte. En zij zei van ja, die Pieterman, de 30 jaar dat ik onderzoek doe, is die er elke zomer al. Zowel op zee als langs de kust.
Als ik een oordeel moet geven, dan zou ik zeggen, het is niet zozeer van nu, maar het is wel een typisch zomerfenomeen. Ik kan niet aantonen dat het heel veel meer of heel veel minder is, zeker niet op het strand, omdat ik daar de gegevens nu niet voor heb. Maar uit eigen ervaring weet ik wel dat ze er altijd zijn geweest eigenlijk, dus de afgelopen 30 jaar.
Ja.
Dus het is niet van vandaag en het is niet van gisteren, maar het is wel echt typisch van de zomer dat het dus... Dat ze komen ook. En dat is dus niet omdat we meer op het strand zijn, maar dat is echt omdat ze gewoon meer dan dichter op de kust zitten.
Ja, dat vind ik toch wel weer interessant, want naar aanleiding van dat Belgisch rapport werd een beetje het verhaal door klimaatverandering meer pietermannen. Dus dat was al een beetje een tikkeltje alarmistisch, zeg maar, van ja, het klimaat warmt op en nu krijgen we ook al meer giftige vissen aan het strand. Dat was wel een dubbele klap bijna.
Terwijl het is, want ze zei volgens mij, Ingeborg zei tegen mij, tot iets van 53 graden noorderbreedte.
Daar zitten wij, komt die, 54.
Ja, of nou, nog iets noordelijker dan ons land. Tot daar is het verspreidingsareaal. Ja. Dus hij zit hier al. En ze zei ook van ja, dat heb je met elke vissoort. Die standen die fluctueren van jaar tot jaar. Dus het kan best zijn dat je één zomer er net wat meer hebt, of dat er toevallig net wat meer last van is.
Ja, of dat mensen minder waterschoentjes dragen.
Ja, of
vaker naar het strand gaan.
Als het warm weer is, dan liggen de stranden natuurlijk ook voller. Dus je kunt net natuurlijk een soort pech hebben dat net de pietermannen zich met z'n allen hebben ingegraven. En dat wij met z'n allen naar het strand gaan. En,
met z'n allen erop gaan staan.
Ja. Nou ja, maar, dat je in één zomer 12 meldingen dus.
Hij heeft ook zo'n oer-Hollandse naam. Dus dat suggereert toch ook wel dat hij al lang bekend is.
Ja, je hebt de kleine en de grote pieterman, ja, maar die komt echt zeer zelden voor.
Dan
maar
moet je opklimmen op de grote pieter.
Volgens Ingeborg was die wel, de steek was nog nastier, zoals ze het omschreef.
Dan moet je met de voet in de oven.
Ja, maar die schijnt wel weer een delicatesse te zijn, vooral in Zuid-Europa.
De grote pieterman.
Maar dan moet je wel die gifstekel eerst verwijderen.
Lijkt me niet iets wat mensen thuis moeten proberen.
Nee, zeker niet. Nee.
En maar nu hebben we een eigenlijk een processierup, zeg ik nog, van vervelende jeuk. Dit is helse pijn, als ik het goed begrijp.
Dus maar hoe lang duurt het? Gaat het vanzelf weer over?
Het schijnt in ieder geval uren aan te kunnen houden als je er dus niks aan doet. Maar of iemand dat ooit heeft getest, hoe lang die pijn kon weerstaan, dat...
Nee, maar ik bedoel, kijk, ja. Je kan
moet je voet eraf, wil je weten.
Ja, wat gebeurt er? Je krijgt die man, die valt, het lijkt me verschrikkelijk.
Nee, volgens mij trekt hij uiteindelijk wel weer weg. Maar
valt flauw van de pijn.
Als ze helemaal misselijk en zo een onwel worden van de pijn, ja, dan is dat niet iets wat je uren wil volhouden.
Ik ben wel benieuwd naar het plaagoordeel voor de pieterman.
Ja, maar echt elk cijfer dat ik tot nu toe heb gegeven, dat is door jullie weer legd. Dus ik roep nu maar gewoon 3.
Daar zat ik ook aan te denken.
Oké, Lucas en ik zeggen 3. Wat zeg jij?
Nou, ik vind het heel moeilijk, omdat natuurlijk, we zijn maar een beetje in het wild die cijfers aan het geven. Dat hebben we net gezien met die, wat was het ook weer?
De hyalomatheek.
Ik wil ons een keer op de Olympische Spelen of zo met z'n drieën naar het schoonspringen zien kijken.
En ik zou zeggen dat het een plaagdier of plant, er moet iets nieuws zijn. Want we kunnen ook de wespen, gaan we ook geen ballen geven nu. Dus ik zeg gewoon 1.
Wat zou je de wesp geven? 10, zeker.
Hij is er wel eens. En,
ik snap wat
3
je
keer in een jaar. Ja. Bij de,
maar
of
ik,
10 keer.
Ik snap wat je zegt. En toch denk ik, bij een horrorzomer hoort een eng beest op het strand. In je hoofd kan die pieterman, is voor mij enger dan... Ja.
Smeer je in en vergeet je waterschoentjes niet.
Ja,
want
precies.
De pieterman loert.
Maar onder de bodem, hè?
Je onder water.
Ja, je moet gewoon heel goed om je heen blijven.
En hoe diep
kijken.
Zit hij eigenlijk?
Nou ja, dus net onder het zand.
Maar ik bedoel, zit hij ook helemaal aan de kust onder een dun laagje water? Dus
ja,
zeg
ook
maar,
daar
peuters
al.
Van
hij
2
tot...
kunnen er ook in stappen.
Ja, Ingeborg de Boys die zei dat ze op een gegeven moment zag zijn kleutertje op haar afkomen met een emmertje. Kijk eens wat ik in mijn emmertje heb gevangen. En daar zat een kleine pieterman in. En toen zei ze toch nou gewoon niet meer weer snel de zee in.
Oh, dat dan weer wel.
ik weet echt niet wat ze ermee hebben gedaan. Maar in ieder geval heeft ze wel geadviseerd aan de kleuter om die niet aan te raken. Maar het lastige vind ik ook aan die hele verkiezingen en punten geven en zo. Wij hebben makkelijk praten, want wij hebben geen van allen hebben wij tot nu toe een nare aanvaring gehad met een van deze soorten.
Maar ik ben wel eens door een wesp in mijn beton gestoken.
Ik ben vorige week ook door een wesp in mijn buik gestoken.
Dus maar dan gaan we toch ook niet over klagen,
Ik heb de hele uitzending ingehouden om mijn wespensteek ook met jullie te delen. Maar goed, wespen kunnen ook naar zijn. Ook vooral voor mensen die er allergisch voor zijn. Ja. Dat is zeker waar. Maar dat, dus dat vind ik het lastige. Dat wij hier als een soort jury gaan zitten van hoe erg is het. Of
maar
erg is
ik vind wel dat het zich allemaal... Lucas maakt er een beetje een grapje van. Maar het is niet dat er doden vallen. Het is niet een grote bedreiging voor de volksgezondheid. Ik vind zeg maar de Q-koorts met die geiten wat we hebben gehad. Die ziekte van Lyme. Dat was toen in de jaren 90 echt een enorme ontdekking. Mensen die ziekte hadden, ineens viel alles op hun plaats en konden ze ook beter geholpen worden. En dat zijn ontwikkelingen die van groot belang zijn voor, laten we zeggen, de gezondheid in brede zin. Maar iemand die een verzakkende stoep, wat ook wel eens gebeurt als de gewone wegmier zich een beetje aan het uitsloven is, denk ik.
Ja, ik denk dat als je het hebt over de hype dieren van een zomer, want
daar heb je toch mee te maken. Raar eruit zien, maar het is wel gatje draaien.
Het is wel veilig in die zin van je kunt je wel, je kunt er. Het is ook iets dat je aan elkaar kan vertellen. Weet je, die functie hebben ze ook in de media. Weet je, heb je het gehoord? Er zit een enge vis in het water. Of er zit een enge teek nu in de bos. Of die komt eraan.
Het zou jammer zijn als mensen daardoor echt minder de natuur ingaan.
Dat zou jammer zijn.
Ja, want je hebt in Japan heb je toch ook die kogelvis. Dan ga je aan dood als je erop stapt.
En toch eten mensen.
Ja, oké. Maar dat is dan weer een...
Nou, op Sumatra heb je tijgers. Dus ik bedoel, overal zitten, maar overal zitten gevaarlijke dieren.
De wolf hebben we nu.
Ja, maar dat vind ik een ander genre. Dat is namelijk als je dat in een soort verhaal categorie moet plaatsen, is dat het lastige dier als eenling. We hadden ook een snoek in Drenthe een paar weken geleden die badgasten had gebeten.
Snoek, ja.
En dat is het genre lastig beest zorgt in zijn eentje voor. En die is dan ook wat groter.
Beest houdt zich niet aan regels.
Ja, terwijl hier met deze plaagdieren en plaagplanten hebben we... Is meer het gevoel van er komt iets aan.
Het is heel erg gekoppeld aan die invasieve exoten waar we het zo vaak over hebben gehad.
Hij is de rivieren over.
We hebben natuurlijk ook nog soorten die we niet hebben genoemd. Tijgermug, andere jaren werd hij toch vaak genoemd.
Die rukt ook enorm op.
Ja, maar dit jaar is hij toch weer net wat minder in het nieuws.
Ik heb hem niet in het nieuws gezien.
De buxusmotrups was natuurlijk vorig voorjaar en ook wel weer dit voorjaar. Maar goed, de meeste buxusstruikjes waren al verdwenen, had ik het idee. Dus er zijn meer soorten. En het is ook lastig om een hele precieze grens af te
maken. Ja,
maar
dan vind ik de buxus, dat vind ik ook een beetje met dat draaigatje. Een goede plaag moet wel bijten, zeg maar. Het moet pijn doen.
Het moet ergens pijn doen, maar ik denk dat als je... stel je besluit gewoon de volgende zomer in 2020... ik ga gewoon niet lezen over die nieuwe wesp of die nieuwe steekvlieg of over die nieuwe mier. Eigenlijk mis je dan niks.
Nee, want als je gewoon je tekentang meeneemt, dan weet je het wel.
En dat denk ik dus wel, dat die eikenprocessietips een beetje... als jij door Drenthe fietst en je hebt opeens allemaal jeukende bultjes... Ja. Dan denk je wel, wat is er met me aan de hand? Dus dat is in die zin vind ik dat toch nog de plagerigste plaagsoort...
Dat vind ik ook.
Pek mee eens.
We hadden hem toch 4 gegeven.
Ja. Ja. Dus dan, het puntengeven was onwetenschappelijk en arbitrair, maar...
Komt toch op, zoals een plaagdier bepaalt, op zijn pootjes terecht.
Alles valt op zijn plek. Ik denk dat we hiermee aan het einde zijn gekomen van deze recensie van de horrorzomer van 2019.
Ja, we hebben de brandnetel nog niet eens gehad.
We hebben de brandnetel niet
gehad. Volgend jaar.
Mensen, blijf insmeren en trek uw waterschoentjes aan. En wij zijn er in september weer met nieuwe afleveringen van Onbehaarde Apen. Vergeet je in de tussentijd niet te abonneren op de podcast en recensie achter te laten. Dat vinden we altijd heel erg leuk. Je kunt je ook op Twitter twitteren we de hele zomer door op NRC Wetenschap. En schrijf je in voor onze nieuwsbrieven. Michel Melita, heel erg bedankt voor de productie van deze podcast. En tot de volgende keer.
Positieveling. Droom jij van mooi wonen met respect voor de natuur? Woningen van hout zijn mooi, warm en duurzaam. Het produceren van beton, staal en steen kost veel energie. Als je kiest voor hernieuwbare materialen zoals hout, help je onze CO2-uitstoot te verminderen. Van een mooi interieur tot een strakke buitenkant, houten huizen bieden de perfecte mix van design en duurzaamheid. Zeg vaarwel tegen beton en steen en hallo tegen de warmte van hout. Kijk op wijwillenhoutbouw.nl en help ons bij het vergroten van het bewustzijn over de voordelen van houten huizen en natuurlijke materialen.